Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraad heet ik u van harte welkom. En ook de luisteraars thuis. Mijn naam is Roelof Smedes en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Vanmorgen zal dominee Gijsbertsen voorgaan en het orgel wordt bespeeld door Marijn de Jong. Er is straks kindernevendienst voor de groep 1 tot en met 4. Zij gaan naar de hal. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat. De tweede collecte, Kerk en Eredienst. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de wijkkassen. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitaties van ons allen naar de heer en mevrouw van Suthem-Fien. Zij waren 3 november 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En ze gaan ter bemoediging en ook met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw A. Kiel Tuinman. Ook wil ik u wijzen op het gemeenteboek in de hal. Hier kunt u opmerkingen over de kerkdienst inschrijven. Volgende week zondag, 13 november, is er één gezamenlijke dienst van de drie wijkgemeenten. En dat in de Burgwalkerk. Die dienst begint om 9:30. Wij zingen nu, zo mogelijk staande, Psalm 27, het eerste vers. En namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest.
Amen.
Over geloven, vertrouwen gaat het vanmorgen in de twee diensten, al zijn ze heel verschillend verder van elkaar. Ik lees hier als aanvangstekst uit Romeinen 1, vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. En we zingen met elkaar nu het Lutherlied. Afgelopen diensten kwam het er niet van, paste het er niet zo in. Maar hier, als het over geloven gaat, het woord, dan zingen we op de oude manier, het is gezang 96 uit de bundel 38. Een vaste burg is onze God. Nu voortzetten met Kyrie gebed en Gloria. Na het gebed zingen we lied 86 vers 4 naar de woorden van lofprijzing vers 5. Laten we samen bidden. Heer onze God, er zijn van die tijden dat wij het niet meer weten in ons leven. Tijden van pijn, zorg, verdriet. Tijden van werkloosheid, armoe, ziekte. Tijden waarin we ons slecht kunnen oriënteren. Als geblinddoekt onze weg zoeken. Zoeken. Tasten naar uw weg met ons. Voor allen die in zo'n situatie zijn, bidden wij u, ontferm u over hen. Vermeerder hun geloof. Schenk hen het vertrouwen dat u niet loslaat het werk van uw handen. dat u hun treden in uw spoor zet en hen thuisbrengt. In Jezus' naam. Amen. God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld, en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. We bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel voor de stilte van dit uur. Dank u wel voor uw woord dat er is, dat u meegeeft onderweg. Uw woord dat richting geeft bij ons tasten en zoeken. Uw woord dat ons ook belooft dat wij zullen vinden, want u bent niet ver weg. Wij bidden u, laat u vinden in dit uur. Kom met uw Heilige Geest, open zelf de woorden van de Schrift voor ons en dat ze ons pakken, dat zij werkelijk ons het gevoel geven dat wij gevonden zijn en gevonden hebben. Help ons te verstaan. Verlicht daartoe ons verstand. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift uit het boek van de Romeinen. Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd, het evangelie over zijn zoon. Een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volkeren, ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Tot zover deze lezing. Zalig die het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. Dan mogen de kinderen naar de nevendienst gaan en wij zingen voor de prediking uit de evangelische liedbundel het lied Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser, over vertrouwen. We sluiten straks aan met Psalm 84, vers 3 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we verdiepen ons vanmorgen in een man en een prediking, zijn prediking, in een van de spannendste perioden van de geschiedenis. Rondom Israël gist het dan nog van allerlei goden en godsbeelden en tempels. De wereld is vol van religiositeit. En er is nog geen kerk. Er is nog geen kerk zoals wij die kennen, met vastomlijnde leer en regels. Die zijn er niet. Er zijn nog geen dogma's. Er is nog geen Nieuw Testament. Er zijn nog geen evangeliën geschreven. En binnen Israël is de spanning tussen de Joden die de traditie volgen aan de ene kant en de zogenaamde Joden van de weg aan de andere kant, de Joden die Jezus volgen. Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Die twee groepen staan in gespannen verhouding ten opzichte van elkaar, of sluiten elkaar zelfs uit. En we schrijven dan het jaar 56 van onze jaartelling. En de Jood Paulus behoort tot die Joden van de weg. Een man met een groot roepingsbewustzijn. En hij gaat met het woord van de tenach, zoals hij die kent, zoals wij protestanten die kennen uit het Oude Testament, weer anders dan bij de Rooms-Katholieken. Boeken die wij in het Oude Testament hebben staan, dat is ook wat de Joden hebben staan, tenach. Met die tenach gaat hij de hele wereld over en predikt Jezus als degene die de sleutel is tot het verstaan van die hele tenach. En die leven brengt aan Israël en leven brengt aan alle volken. En die prediking en die weg die Paulus gaat, die levert hem talloze moeilijkheden op. Stelt hem ook voor heel veel vragen. Want hij wil loyaal zijn, het is een loyale man. Hij wil loyaal zijn aan die Joden die traditioneel zijn, die naar de tempel gaan. Hij wil loyaal zijn naar zijn eigen volk, Israël. Maar hij wil ook een voorbeeld zijn voor de Joden van de weg die geloven dat Jezus inderdaad de sleutel van de tenach is, dat hij de Messias is. En hij heeft een boodschap voor alle volken, beschaafd en onbeschaafd, geletterd en ongeletterd. En met alles en iedereen wil hij spreken en met alles en iedereen wil hij zich verbinden en alles en iedereen wil hij vasthouden en bijeenbrengen met zijn boodschap. En tegelijk moet hij constateren, ja, die spanning is te groot. Dat overal ontstaan conflicten, overal loopt het uit de hand. Hoe kan het anders? De verschillen, de spanningen zijn zo groot. Geen enkele groep weet op een gegeven moment meer wat ze nou met die Paulus moeten. In hoeverre is hij nu te vertrouwen? Waar hoort hij nou eigenlijk echt bij? Zo kolkt en gist het om hem heen. En dan heb je dus alleen maar, ja, de tenach, het woord van God, en dan heb je dus alleen maar je gebed. Dan moet je werkelijk zoeken in zo'n tijd waarin niet zeker is naar een weg om te gaan. Inmiddels is hij daarin gegroeid en gerijpt. En de Romeinenbrief is een van de laatste brieven, is de laatste brief die hij schrijft. Nadat hij de hele wereld al overgezworven heeft en hele vele andere brieven ook geschreven heeft. En hij overweegt om nu op termijn via Rome nog naar de uiterste kusten te gaan, de uiterste landen die hij kent. Hij overweegt via Rome naar Spanje af te reizen. Niets in het denken van deze man is star. Het is allemaal dynamisch. Hij moet iedere keer opnieuw vertalen. Hij moet iedere keer opnieuw denken van wat betekent dat woord van God hier in deze situatie voor deze mensen. Alles is dynamisch. Er zijn geen dogma's voor hem, geen catechismes voor hem om op terug te vallen. Er is, zou je zeggen, alleen maar zijn roepingsbesef. De verticale band tussen hem en zijn Heer en God. En hij moet per dag maar zien wat die band met God in de actualiteit dan betekent. En hierdoor zijn ook alle woorden van Paulus, ook in deze brief, dynamisch. Het zijn levende woorden. Voor ons zijn ze vaak gestold geworden, omdat we er ook gewend aan zijn. Oh ja, die brief van Paulus enzovoort. Nee, als hij dit schrijft, al die woorden van hem staan in de dynamiek van dit bestaan en dit denken en dit geloven van hem. En dat geldt zeker ook deze woorden van de kerntekst, zoals die heet, die versen 16 en 17, kerntekst in de Romeinenbrief, waar eigenlijk vervolgens de hele brief uit voortvloeit, daaruit wordt hij uitgelegd. Als hij zegt, want ik schaam mij niet voor het evangelie, dan wil dat dus niet zeggen van ik schaam mij niet voor het evangelie, zoals dat hier ligt. Want dat bestaat niet in zijn dagen, dat heeft hij niet. Er zijn geen evangeliën geschreven. Wat hij zegt is inderdaad wat het woord evangelie, euangelo, ook letterlijk betekent. Die boodschap die ik spreek. Dat wat ik aan het zeggen ben. Ik schaam mij niet voor die blijde boodschap die ik aan het vertellen ben. Het is het evangelie in actu. Hè? Metterdaad. Het is aan het werk. Dat wat ik preek, dat wat ik zeg. En hij is zelf tot over zijn oren bij dit evangelie, bij deze blijde boodschap in Jezus Christus betrokken. Ik schaam me niet voor wat ik te vertellen heb, voor wat ik overal vertel, waar ik ook kom. Maar het is een goede boodschap. Het is een goede boodschap. Evangelie, het is een goede boodschap. Kracht van God is het. Kracht van God voor ieder, zegt hij dan, die gelooft. Kracht van God tot redding, tot leven, voor ieder die gelooft. Geen gestolde taal, geen droog papier, geen boekje, maar dat wat gepredikt wordt in de actualiteit van vandaag, de woorden van Paulus' mond, die zijn kracht van God. En hij is daarin instrument, hij wil alleen maar daar kanaal voor zijn, speeltuig in de handen van God. God gebruikt hem, gebruikt zijn lijf, zijn leden, zijn adem, om in de wereld iets te laten zien van wat hij, God zelf, aan het doen is. Die boodschap die klinkt, is de kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. En zo komt het evangelie dus de wereld binnen. Zo komt het evangelie binnen bij mensen. In levende taal, met levende ogen, met een levendige persoon die daar voor je staat. Zo komt de kracht van God naar ons toe. Via die levende gestalte van die mensen die deze blijde boodschap door zich heen laten gaan en die vertellen en die voorleven. En zo werkt het voor ons toch nog. Zo komt de kracht van God naar ons toe. Zo werkt het ook voor ons. Als de woorden klinken, dat is veel meer dan dat ze daar door op papier staan. Als de woorden klinken, als ze ons worden gezegd, dan zijn ze meer dan dat ze stilletjes in een hoekje worden gelezen. Met de groep Kerk en Theologie, we zijn Bonhoeffer aan het lezen, dan die prachtige zin van Bonhoeffer tegen, dat hij zegt: Christus in het woord van de broeder is meer dan Christus in mijn eigen hart. He, Christus in mijn eigen hart, ja, dat kan ik geloven, dat hij daar is en zo, ik kan erover reflecteren. Maar Christus in het woord van de broeder, als die mij wordt aangezegd, grotere kracht. Grotere kracht dan wat ik hier stilletjes in mijzelf denk. En daarom komen we toch ook hier, om het iedere keer weer te horen. En om het vertaald te krijgen naar ons eigen leven en op ons eigen niveau. En om zo de geest, de kracht van God, bezit van ons te laten nemen. Want daar gaat het dan vervolgens om. Bij deze woorden te gaan leven. En in de dynamiek van deze stroom dan ook zelf te gaan staan. Je inderdaad ook zelf instrument te maken voor die kracht van God die in dat evangelie, in dat levende woord, stroomt. De dynamiek moet blijven, het moet niet stollen. En geloven moet dus ook niet iets worden van, hè, daar praten we op die manier vaak over, we hebben het over het geloof. Het geloof, alsof je het kunt zien, kunt omschrijven, alsof het een soort materieel bezit is, iets stoffelijks of zo. Of dat het iets is wat je uit je hoofd kunt leren of zo. Het geloof, een soort leren of zo, die je kunt bedenken en die je dan kunt uitleggen. 1 en 1 is 2, op die manier. Nee, dat is het voor Paulus dus totaal niet. En dat moet het voor ons ook niet zijn, dat mag het voor ons ook niet worden. Het gaat om iets wat gebeurt. Het is niet het accepteren van een bepaalde theorie, want dan wordt het een cerebraal gebeuren, iets in je hersenen alleen. En zo gebruikt Paulus, en geen enkele Jood trouwens, het woord geloven. En geloven gebeurt. En geloven is iets wat je doet. Vertrouwen is iets wat je doet. Kan niet anders. Zometeen met de jongelui om 10:30 gaan we het ook gewoon even spelen. Van wat vertrouwen is. En dat vertrouwen alles te maken heeft met angst. Want anders is het ook geen vertrouwen meer. Het heeft altijd te maken met angst. En hoe kom je over je angst heen? En durf je over je angst heen? Dus sommige jongelui zullen, we zullen eens kijken of ze zich durven te laten opvangen door andere jongelui. Of iemand geblinddoek over dat muurtje laten lopen. Terwijl iemand anders zegt hoe die dan lopen moet. Om te voelen wat vertrouwen is. Vertrouwen is iets wat je doet. Dat moet te zien zijn. Dan moet je over je angst heen. Gaat het dan goed? Als je met die woorden van God durft te leven in deze wereld, gaat het dan goed of word je uitgelachen? Zal God er wel zijn? Abraham was bang en hij ging zelfs om liegen in Egypte en Mozes was bang. En die ging zelfs tegen de Heere God zeggen dat hij niet genoeg talent had. Om daaroverheen te gaan, zeker de eerste keer. En te durven gaan, te vertrouwen. En zo zelf instrumenten worden, zo zelf iemand te worden in die stroom die deze wereld ingaat. En zo kan God je dan gebruiken. Als je alleen maar cerebraal gelooft, dat schiet niet op. Hij kan je gebruiken wanneer je je geeft. Wanneer je durft te gaan. Hoe gek mensen je dan misschien ook vinden, of al lachen ze je uit. Maar dan erop vertrouwen dat hij zal zegenen wat jij doet. Dat hij ook zal zorgen dat het vrucht draagt, dat het effect zal hebben. En sowieso, als je dat doet, is hij blij met je. Want anders stel je hem teleur. Iemand je iets geeft, om je daarmee te troosten onderweg. Om te laten merken, ik ben er voor je en je doet er niks mee. Dan stel je hem teleur. Vertrouwen. Ons geven, op een bepaalde manier gaan. En de Heere God die dat ziet en dan blij is met ons. En die dan ook werkelijk zijn kracht door ons heen laat stromen. Die op die manier ons dan ook werkelijk gebruikt. De eerste keer is altijd de moeilijkste. Naarmate je verder komt, dat zie je in al die levens van Abraham, Mozes, Jacob. Ze verder komen, ze ouder worden. Dan krijgen ze meer vertrouwen. Want ze zijn er al vaker in bevestigd. Ze durven te gaan. Ze schamen zich niet meer. Zoals Paulus het hier ook zegt. Ik schaam mij niet. Ik schaam me niet voor deze verblijdende boodschap die ik u verteld heb. En die ik overal vertel. Het is kracht van God tot redding. Voor ieder die erop ingaat, die erop vertrouwt, die met die woorden gaat leven. Eerste Jood, zo zegt hij het altijd in die Romeinenbrief. Eerste Jood en ook, zo staat het dan in de grondtekst, de Griek. En ze hebben hier maar gelijk verklarend erbij geschreven, de andere volken. Want dat is dan ook inderdaad de bedoeling. Eerst voor de Jood en daarna ook voor alle andere volken. Hij noemt altijd, Paulus, de Jood voorop. Bij hen is het begonnen. Van hen uit gaat het ook, de wereld over. Het woord stroomt uit vanuit Jeruzalem. Dat is een heel Bijbels beeld. En onder hen klonk het woord al eeuwen langer dan onder ons. En zoveel onder hen hebben al zoveel eeuwen meer moeten leren en geleerd wat vertrouwen en wat geloven is. Dan toch te blijven gaan en te geloven in die redding van God. Maar het gaat nu naar wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat is Paulus' overtuiging, onze overtuiging geworden. Het gaat nu naar wat Christus heeft gedaan. Op een nieuwe manier leven en binnen Israël. Zodat die groep ontstaat, Joden van de weg, Joden van die Jezus volgen op zijn weg. Die Jezus volgen als de weg. Gaat op een nieuwe manier leven in Israël en het gaat de grenzen van Israël over. Deze woorden van God. Ook naar de Griek, ook naar de niet-Jood. En die mag ook, wij dus ook, u en ik ook, in hetzelfde vertrouwen op diezelfde God in wie wij bewegen en leven en zijn, in hetzelfde vertrouwen leven. de woorden van diezelfde God genieten. Het gaat er niet alleen om maar dat de Joden terecht zouden komen. Natuurlijk niet. In de hele Bijbel gaat het er voortdurend op dat God zijn hele schepping wil redden. Maar het begint bij die geschiedenis van Israël. Maar het gaat erom dat we allemaal mens zullen zijn naar Gods bedoeling. Dat die wereldwijde verzoening er komt. Dat heel de wereld terecht komt. Dat is wat het woord gerechtigheid, wat in deze teksten ook wordt gebruikt, wil zeggen. De hele wereld terecht komt. Die gerechtigheid van God, die openbaart zich. Zo staat het er. Eerst de Jood, dan ook de Griek. Een orde in tijd, maar ook een denkorde. Ook een denkorde. Als je de woorden heel ergens anders voor je denken vandaan gaat halen, dan komen er ook allemaal verkeerde betekenissen in mee. Nee, ook een denkorde. Uit deze wereld komen deze woorden. En je komt tot je bestemming. Je wordt mens naar Gods bedoeling door te leven in vertrouwen op het woord van God. En dan zegt hij het eigenlijk nog ineens veel sterker. Want hij draait het eigenlijk ook om. Als u, als jij, je vertrouwen stelt op deze boodschap die naar je toe komt. Die levende woorden die naar je toe komen. En je richt je leven daarmee in. Je stelt je doen en je denken daarop af. Dan is dat dus de werking van God zelf in jou. Dan is dat dus de werking van de Heilige Geest in jou. Die is bezig niet alleen jouw leven terecht te brengen, maar die is ook al bezig in jou en via jou het leven van anderen terecht te brengen. De terechtbrengende gerechtigheid van God, die wordt in jouw leven openbaar. Het is lastig geworden in die NBV met hoe ze dat hebben vertaald. Het gaat nu alle kanten op in vers 17. Ik las het, hè, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Het staat er dus totaal niet in het Grieks. Wat er staat is, en dan vertaal ik het even zoals de herziene statenvertaling het teruggeeft. Staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Dat is wat er staat. En van uit geloof tot geloof hebben ze hier iets gemaakt van, nou ja, enkel en alleen wie gelooft. Staat er ook zo voorwaardelijk. Enkel alleen wie gelooft wordt dan als rechtvaardig aangenomen. Nee, daar gaat het nou juist niet om. Het gaat er nou juist om dat wanneer je je vertrouwen stelt, wanneer je gelooft, dan is dat al die terechtbrengende gerechtigheid die via God naar deze wereld toestroomt. Dan, dat is al de rechtvaardiging. Geloof is geen voorwaarde. Nee, in het geloven, in het je vertrouwen stellen, is God al bezig zijn terechtbrengende gerechtigheid te openbaren in jou en via jou de wereld in. In jou. Die herziene statenvertaling heeft ook nog staan daarin. He, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Nee, er staat gewoon in deze. In die Jood en in die niet-Jood. In mensen. Niet in een boek. Nee, in en via mensen. En zo beleeft Paulus dat ook echt. Dat past ook naadloos bij wat hij net al zei. Dat hij zo graag naar Rome wil komen. Want hij verlangt ernaar om hen te ontmoeten. Om hen te sterken. Dat wil zeggen, zegt hij, elkaar te bemoedigen door uw geloof. En ik door uw geloof en u door het mijne. Het zit in de mensen zelf. Door de mensen zelf heen gaat die kracht van God die bemoedigend werkt. Dat is wat je voor elkaar kunt betekenen. En zo moeten we dit ook lezen. Dus uw geloofsleven al is openbaring van Gods werk in u en met u en door u werkt hij dan weer verder in de wereld, komt zijn terechtbrengende gerechtigheid de wereld in. Zo openbaart zich zijn gerechtigheid. En het vers hierna, vers 18, gaat Paulus gelijk erover praten hoe de toorn van God zich openbaart. En die openbaart zich dan ook in mensen. In namelijk wat mensen doen, in het onrecht wat ze doen. Maar hier staat het positief gesteld. Openbaart zich in mensen in de manier waarop ze zich geven aan God, waarop ze geloven. Zijn geest woont in ons, roept ons, voedt ons op, zodat wij op onze beurt in deze wereld een levende boodschap zijn van Gods werken op deze aarde. De gerechtigheid van God openbaart zich in ons als we in geloof leven. En dat gaat dan maar door. Uit geloof tot geloof. Dat is wat er letterlijk staat. Uit geloof tot geloof. Uit vertrouwen tot vertrouwen. Ik leef uit het vertrouwen dat ik van de Heere God krijg. Daardoor durf ik mijn vertrouwen op God te stellen. Dat wordt zichtbaar omdat ik geblinddoek, hoe dan ook, hè, door het donker heen me wegga, vertrouwend op het woord van God alleen. En doordat ik dat doe, zo leef bij vertrouwen, daardoor werkt dat weer geloof, vertrouwen bij anderen die dat zien. En die geraakt worden door deze kracht van God, die geraakt worden door dit geloof. En er ook zelf weer vertrouwen van krijgen en in vertrouwen gaan leven enzovoort. Uit geloof tot geloof. Dat is de levensstroom die door deze wereld gaat. Dat is de levensstroom waar Paulus woorden voor zoekt in de wereld van zijn dagen. Van deze kracht maakt hij zich geheel en al dienaar. En van deze kracht mogen wij ook dienaar zijn. Het is een geweldige vlam om door te geven, om te laten zien, door te geven aan volgende generaties. U en ik, we zijn een deel van de stroom, van een kracht die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat. God die zijn duizelingwekkende gang gaat door de geschiedenis. Amen. nationale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die moeten leven met de gevolgen van een ziekte. In veel gevallen is volledig herstel niet mogelijk en worden ze elke dag opnieuw belemmerd in het dagelijks functioneren, wat aan de buitenkant niet altijd te zien is. Laten wij God bidden dat wij als gemeente een blijvend oog hebben voor deze naaste en er rekening mee houden.
Dankjewel. Laten we samen danken en bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo bijeen hebt gebracht. Dat we hier weer mochten zijn, bij de bron, bij uw woord. En dat we hebben mogen horen dat we ook zelf deel ervan zijn, van die stroom die door deze wereld heen gaat. In ons vertrouwen op u. Ook al gaat het met vallen en opstaan, ook al zijn we soms te bang, zoals zoveel gelovigen in de Bijbel ook hun periodes hadden van angst en dan wegduikten, niet durfden. Toch, zo wint u iedere keer weer harten van anderen, zo komt uw gerechtigheid, uw vrede op deze aarde steeds dichterbij, doordat mensen zich geven en andere mensen daardoor worden geïnspireerd. We bidden u, houd ons vast. Als wij u teleurstellen, vergeef ons. Help ons door de kracht van uw geest het vertrouwen dat we van u krijgen in te vullen. Help ons vertrouwen in u te houden in moeilijke omstandigheden. Mensen die ziek zijn. Mensen die verborgen ziek zijn. Psychisch of hoe dan ook. Het is niet zichtbaar. Dat kan het ongelooflijk moeilijk maken om het te communiceren. Hij ziet er toch goed uit. U weet hoeveel eenzaamheid daarin kan schuilen. Wees er met uw geest en help mensen dwars door alles heen hun vertrouwen op u te stellen. Zeker wetend dat u thuis brengt. U brengt thuis. U zet onze treden in uw spoor. Heer, laat niet los deze wereld waarin zoveel gebeurt, zoveel tumult, zoveel verandert, waar oorlogen in worden uitgevochten, maar niet alleen meer met wapens, maar met geld. Wij bidden u, houd u uw mensen nuchter. Laten uw kinderen hun weg gaan, zich niet schamend voor uw evangelie, daarvan sprekend, daarvan getuigend. En mogen ze zo licht en hoop betekenen voor anderen. Dank u wel dat het u goed gaat met meneer Van den Berg, naar omstandigheden hij zelfs weer thuis mocht komen. Zegen hem, zegen al die anderen. U kent ze, wij kennen er vele van. We noemen ze voor u in de stilte. En hoor ons in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gerechtigd om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen tot slot van deze dienst met elkaar lied 314, gezang 314 in zijn geheel. allen heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.